onze hulp is in de naam des Heren, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen het werk zijner handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Wij zingen met elkaar Psalm 141, het tweede vers, mijn been met opgeheven handen. Ik klim voor uw heilig aangezicht, als reukwerk voor u toegericht, als offers die des avonds branden. Het tweede vers van Psalm 141. God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zitten ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen, de levenden en de doden. Ik geloof in den Heilige Geest. Ik geloof een heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vlees en een eeuwig leven. Het woord van God dat we nu samen gaan lezen vindt u in het evangelie van Matthäus, het zesde hoofdstuk, de versen 5 tot en met 18. Matthäus 6. Vanaf het vijfde tot en met het achttiende vers, waarna wij zingen het derde vers van Psalm 86. Psalm 86, vers 3, na de schriftlezing. En wanneer gij bidt, zo zult gij niet zijn gelijk de geveinsden, want die plegen gaarne in de synagogen en op de hoeken der straten staande te bidden, opdat ze van de mensen gezien mogen worden. Voorwaar, ik zeg u, dat zij hun loon weg hebben. Maar gij, Wanneer gij bidt, gaat in uw binnenkamer en uw deur gesloten hebbende, bid uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. En als gij bidt, zo gebruikt geen ijdel verhaal van woorden, gelijk de heidenen, want zij menen dat zij door hun veelheid van woorden zullen verhoord worden. Word dan hun niet gelijk, want uw Vader weet wat gij van nodig hebt, eer gij hem bidt. Gij dan bidt aldus, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt er geheiligd, uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden gelijk in den hemel, alzo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van den boze. Want uw is het koninkrijk, en de kracht, en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Want indien ge de mensen hun misdaden vergeeft, zo zal uw hemelse Vader ook u vergeven. Maar indien ge de mensen hun misdaden niet vergeeft, zo zal ook uw Vader uw misdaden niet vergeven. En wanneer gij vast, toont geen droevig gezicht gelijk de geveinsden, want ze mismaken hun aangezichten, omdat ze van de mensen gezien mogen worden dat ze vasten. Voorwaar, ik zeg u dat zij hun loon weg hebben. Maar gij als gevast, zalft uw hoofd en wast uw aangezicht, opdat het van de mensen niet gezien worden als gij vast, maar van uw Vader die in het verborgen is. En uw Vader die in het verborgen ziet, zal het u in het openbaar vergelden. Zondag 45 van de catechismus. Zondag 45. Waar gevraagd wordt in vraag 116. Waarom is het gebed de christen van noede? Beantwoord. Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is, welke God van ons vordert, en dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegenen geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Wat behoort tot zulk een gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerst dat we alleen de enige ware God die zich in zijn woord geopenbaard heeft al hetgeen dat hij ons geboden heeft te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, opdat we ons voor het aangezicht zijner majesteit verootmoedigen. Ten derde, dat we deze vaste grond hebben, dat u ons gebed niet tegenstaande wij zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heere Christus begrepen heeft in het gebed dat hij ons zelf geleerd heeft, wat dan zo even ook is voorgelezen, het bekende Onze Vader. Voordat wij tot de behandeling van dit deel van de catechismus overgaan, vragen wij eerst aan de Heere om zijn onmisbare zegen. Het is aan de avond van deze dag, Heere God des hemels en der aarde, dat het u behaagd heeft ons voor de tweede maal in uw huis samen te brengen. Wat een voorrecht, bijzonder ook aan hem die zijn mond tot u opent, dat u na lange weken dit voorrecht ons wilt verlenen, dat er tweemaal voor deze gemeente, die ons zozeer lief geworden is, mogen voorgaan. Ge hebt tot hiertoe alles wel gemaakt en we bidden van u. Wilt u geven dat verder de verloren krachten terug mochten keren, of dat we binnenkort weer in staat gesteld mochten worden om onze veelomvattende taak in zijn geheel weer op te nemen. En dank dat ge tot hiertoe geholpen. We zijn hier als toonbeelden van uw sparende goedheid, Heere. Ge hebt ons nog niet losgelaten. Ge wilt ons weer samenbrengen en ook aan de avond van deze dag weer bijeenvergaderen rondom dat woord van u dat eeuwig zeker is en dat slechte wijsheid leert. Dat we samen maar een hart mochten ontvangen om u te erkennen. Ook een opmerkzaam hart om te horen wat gij van u entwege tot ons te zeggen hebt. Heere, dat het onderwijs van vanavond geheiligd mocht worden aan de harten. Wil gij genadiglijk zelf er plaats voor maken in het leven? Want immers van huis uit is een mens geen biddend mens. Dan vraagt hij niet naar uw wegen, dan vraagt hij niet naar uw wil. Hoogstens naar uw zegen. Maar wanneer gij nu in het leven van een mens komt, o God, dan liet hij dat goed verstaan dat hij de zegen van u verbeurt en verzondigt. Maar dan is er ook die begeerte om de wegen van u de Heere te mogen leren kennen, om terug te keren tot de gemeenschap met u. Ach Heere, dan werkt gij ook zelf dat gebedsleven uit door de Heilige Geest in de harten van zulke mensen. En als we daarover nu gaan nadenken aan de avond van deze dag, dan mocht gij ons maar het licht van uw Heilige Geest geven om daaruit ook te onderwijzen. Gij draagt het uw knechten op, geef gij hen te eten. Och, Heere, wat een verantwoordelijke taak. Wat een grootste taak hebt u hierin gegeven. Maar ook het gevoel van eigen onbekwaamheid. Wie is tot deze dingen bekwaam? Mag er wel een vrucht van wezen. Om u te vragen, Heere, ga ons dan bijzonder als over deze tere en heilige dingen met elkaar spreken gaan, met uw heiligt voor, opdat het onderwijs geheiligd, gezegend zou mogen worden aan de harten, mensen jaloers gemaakt mochten worden op die verborgen omgang met u den Heere, wat stramme knieën die mogelijk nooit gewillig voor u den Heere gebogen hebben, eens gewillig gemaakt mochten worden om te leren vragen, Heere, wat wilt gij dat ik doen zal? Dat is voor u maar een wenk van uw alvermogen, Heere. Ach, ik bidden van u, wil die genade verheerlijken in het leven van jong en van oud. En wanneer dat nu geleerd is bij de aanvang, en zijn eigen krachten en eigen sterkte verliest uit zichzelf. En hij de wil van u de Heer leert vragen. Ach Heer, dan is dat het begin van een leven van het gebed. Ach, het zal ons vanavond worden voorgesteld. En nu vragen we van u, wil gij ons daarbij leren en leiden? Of mogelijke vragen die er in dat opzicht ook leven, beantwoord zouden mogen worden vanuit uw woord en door de belijdenis ook van uw kerk. En wilt u maar geven dat de eigenschappen van een ware gebed maar gezocht en betracht zullen mogen worden. En ook uw gunstgenoten aan u de Heere een gebonden, aangebonden leven zouden mogen kennen. Immers, dat is het beste leven. Heere, wat zou het groot zijn, niet alleen als we over dat gebedsleven zouden spreken, maar het met de daad ook zouden beoefenen in de verootmoediging enerzijds en in de geloofsoefening anderzijds. Alleen Jacob dat eenmaal mocht betrachten, de zegen van de Heer ten eenmale onwaardig was. Anderzijds dat geloof dat bij hem zodanig in oefening kwam, in zaken de toezegging die gij hem gegeven had, dat hij het niet tegenstaande eigen onwaardigheid toch aandurfde om het voor u uit te spreken, ik laat u niet gaan. Tenzij dat gij mij zegent, Heere, zou het ook daaraan niet liggen. En dat er zo'n grote donkerheid ligt over uw ziel in het algemeen genomen, omdat er mogelijk zo weinig werk is in de binnenkamer, omdat er mogelijk zo weinig een aangebonden leven is aan de troon van uw genade. Heere, wij leggen deze zaak aan u voor. En we vragen van u, o God, wat gij ons mocht onthouden, maar onthoud ons die geest der genade en daar gebeden toch niet die ons alleen maar op het rechte spoor kan leiden en ook dat ware bidden kan doen betrachten. Want Heere, die in de nabijheid met u den Heere mag verkeren, die maar veel eigen holheid, eigen ledigheid mag beleven, eigen onvruchtbaarheid, die zal ook daardoor uitgedreven worden mede om de gerechtigheid en de volheid die er in u is, Heer Jezus Christus, met de daad ook voor zichzelf nodig te hebben en bediend worden uit die heilsfontein die blijft tot in het eeuwige leven. Daarin wordt u groot gemaakt en daarin komt ook uw volk aan de zaligheid. Heere, gij mocht ons dan zo zegenen bij de overdenking van deze waarheid aan de avond van deze dag. Niet alleen aan ons mocht u denken die hier zijn, maar we vragen van u, wil u ook denken aan al die mensen die ziek zijn? Er zijn velen ziek. Er zijn velen die de reis naar uw huis niet konden halen vanwege de hoge leeftijd. Heere, wij bidden van u, wilt u ze gedenken de plaatsen waar ze zich bevinden en geven, dat ze dan thuis met de hunne het aangezicht van u den Heere op een u gepaste en verheerlijkende wijs en zouden mogen zoeken en dat ze ook daar vertroost, bemoedigd en onderwezen zouden worden, al maar dat u weet dat ze nodig hebben. Denk aan al de zieken die er zijn, die in ziekenhuizen, in inrichtingen, in stichtingen en waar dan ook verpleegd worden, Heere. Uw ogen, ze doorlopen de ganse aarde. Niemand is voor u den Heere verborgen. Ook die mensen niet, die mogelijk van zichzelf moeten zeggen met een die al zo lang ziek was geweest en van mensenhulp ontbloot. Ik heb geen mens, o Heer. Zo ver laat gij het wel eens komen in het leven van mens. Dat u alle hulpsels en steunsels en leunsels buiten u afsnijdt. Dan kan het eenzaam worden in het leven. En wie weet hoeveel er in die eenzaamheid worst. Eigenlijk met de dichter wouds het zouden kunnen beleiden. Alle hoop mij gans ontviel. Daar niemand zorgde voor mijn ziel, Heere. Misschien ligt er hier of daar op een zieke kamer. Of in een van de paviljoen zo'n zuchter. Die vreest van de mensen niet alleen. Maar ook van God vergeten en verlaten te zijn. O Heere, er kan zoveel doorworsteld worden, het is u bekend. Och in de zonderheid zulke dragen aan u op. Al kennen we elkander dan niet. Maar zoudt gij, Heere, als een verrassend God aan zulke die de wanhoop soms nabij zijn, uw gunst willen gedenken, en maak uw naam ook daarin groot en heerlijk. Want gij zijt die God van wie we zingen. Gij doet duizend wonderen. Gij zijt God. Ja, gij alleen. We denken aan onze overheden die gij over ons gesteld hebt. En we vragen, er is een zegen in een ambt en geef ambtsdragers die terug mogen keren tot de wet en tot het getuigenis van u. Gedenk ons koninklijk huis, onze geëerbiedigde koningin en alle die er lief en dierbaar zijn en uiteraard ook ons. Wil gij, o God, met uw genade en geest van dat koninklijk huis niet gans en al wijken, maar in vroegere dagen zo rijkelijk daarin hebt willen wonen en werken. Gij zijt er nog diezelfde God, o Heere, en ook daar mensen tot u bekeren, want het zijn toch ook mensen. En een ziel voor ons zachtelijke eeuwigheid geschapen. En wat wij nodig hebben, de redding door het bloed van het lam. Dat hebben zij niet minder nodig, ook al wordt het blijkbaar zo weinig ingeleefd en beseft, Heere. Gij mocht eruit genade zelf maar plaats willen maken. We smeken u eerbiedig, maak ook in die kringen uw naam nog groot en heerlijk. De geen zegende arbeid van uw kerk waar die ook plaatsvindt. Arbeid onder de heidenen, onder uw oude bondsvolk Israël, onder de afgedwaalden van ons volk, onder militairen, zeevarenden, ja, alles wat heerlijk is, wat overeenkomstig uw woord en getuigenis is, uw onmisbare zegen rust. Gij mocht denken, Heere, aan al degene die uitgestoten hebt in uw wijngaard. En wil denken aan ons christelijk onderwijs, onderwijzers en onderwijzeressen genade geven om niet meegezogen te worden met de geest van deze tijd en de weg van heilloze vernieuwingen op te gaan, waarbij die jeugd wordt losgeweekt van uw woord en getuigenis. O Heere, zou gij jonge mannen en meisjes genadiglijk willen roepen en verwaardigen om onderwijs te geven en daarin te mogen volharden, overeenkomstig uw woord en getuigenis. En mogen we dan vragen of dat dan ook velen van onder onze onderwijzers en onze wijzeressen tot u den Heere wil bekeren, dat ze dat nieuwe leven zelf mogen kennen en daaruit ook tot de kinderen mogen spreken als dat pasfeest. Dat zal het hele onderwijs ten goede komen. Mogen we dan uw opdragen aan u vragen, Heere, of u geven mocht dat te midden van alle strijd, ook dit opzicht, onderwijs en de vrijheid, onderwijs te geven op de grondslag van uw woord en getuigenis, gehandhaafd zal mogen worden. Gedenk ook in dat opzicht genadiglijk nog aan ons in uw gunst, Heere. Bidden van u sterk degene die uw woord mogen uitdragen, ook aan de avond van deze dag. Zegen uw knechten en stel ze tot een zegen. Gedenk ook aan hem die zijn mond tot u opent. Wat anderen nodig hebben, kan hij niet missen. De verlichting, namelijk van uw heilige geest. Ach, lieve Heere, ga ons met uw heiligt voor. Wij vragen u dat om Jezus wil uit genade. Amen. Wij willen nu met elkaar gaan zingen, gemeente, uit Psalm 142, de versen 1, 2 en 5. 142, de versen 1, 2 en 5. En als wij deze versen zingen, dan krijgt u de gelegenheid om in de collecte uit te spreken uw liefde en achting voor de dienst des Heer. De tweede collecte is vandaag bestemd voor de kerk. is het gebed den christen van nodig. Als u hierover gaat nadenken, gemeente, dan komt u misschien wel tot de slotsom dat dit toch wel eigenlijk een eigenaardige vraag is. Had eigenlijk niet beter dit gesteld kunnen worden: waarom is het gebed de mensen van nodig? Immers niets is zo nodig voor een mens dan het gebed. Vooral ook voor die mensen die nooit bidden geleerd hebben. Of die mogelijk het bidden verleerd hebben. Zijn we toch immers nodig op de hoogte te komen met de noodzakelijkheid van het gebed. Omdat ze zonder de verzoening met God voor eeuwig verloren zullen gaan. En dat ze zonder de verzoening met God de lasten in het leven alleen moeten dragen. Dat leven dat zo ontzaglijk zwaar kan zijn. Zou het dan niet beter zijn om zulke mensen te gaan onderwijzen? De grote, steile, diepe afhankelijkheid van hun schepper en formeerder. Omdat ze hun die afhankelijkheid ook zouden gevoelen en tot het besef gebracht zouden worden dat ze zichzelf niet meer konden redden en dus op de knieën voor God terecht zouden mogen komen. Waarom, ik herhaal die vraag, waarom moet nu met zoveel woorden in de catechismus nog eens benadrukt worden waarom het gebed de christen van nood is? Is voor een christen het gebed eigenlijk niet een vanzelfsprekende zaak? Het is er wel eens genoemd: de ademhaling van de ziel. Ja, u hebt toch zeker ook nog nooit gehoord dat een onderwijzer of een onderwijzeres op school is tot die jongens zegt: nou jongens, dan moet u vanmorgen eens op pad komen en dan ga ik een noodzakelijke les leren hoe en waarom je eigenlijk adem moet halen. Dat hoeft die man niet te vertellen. Die kinderen weten dat al lang. Dat is een vanzelfsprekendheid, geliefde. Wel nu, zo staat het nu, zo kan mogelijk opgemerkt worden toch, ten opzichte van het gebed van een christen. En daarom, en daarbij, wie is een christen? Een christen, dat is niet iedereen. Een christen, dat is zelf niet ieder uitwendig kerkmens. Een christen, dat is naar de belijdenis van de catechismus, hij of zij die de zalving van de Heilige Geest deelachtig is, die deelt in de verlossing door het bloed van het Lam. Een christen, hoe hem of haar, is in Christus alle genade geschonken en ze hebben deel aan die dierbare Christus en in hem hebben ze alles wat nodig is. Wij zijn van Christus, zegt een apostel. En Christus is Gods. En daarom is alles het uwe. Nog eens. Waarom hebben zij nog nodig om te bidden? De Heer weet bovendien, het is ons voorgelezen. De Heer weet bovendien alles van hem. Ze hoeven niet te proberen om met een veelheid van woorden tot de Heer te naderen. De Heer zegt, dat is niet nodig, dat doen de heidenen. Uw Vader weet wat ge van nodig hebt, eer ge hem bidt. En staat er ook niet ergens in het Oude Testament, in de profetieën van Jesaja, eer ze roepen, zo zal ik ze antwoorden. En zo zou ik nog een poosje door kunnen gaan met die vraag eens kritisch onder de loep te nemen. Waarom is het gebed de christenen van nodig? En toch, geliefde, zij hebben het juist nodig. Want we gaan eens luisteren. Nou, wat antwoord de catechismus op die vraag dan wel geeft. Daarom dat het voornaamste stuk van de dankbaarheid is die God van ons vordert. En dat God zijn genade en de Heilige Geest alleen aan diegene geven wil die hem met hartelijke zuchten zonder ophouden daarom bidden en daarvoor danken. Het gebed is dus het voornaamste stuk van de dankbaarheid. De laatste keer dat we met elkaar over de catechismus hebben mogen spreken, toen is gewezen op de wet, op het gebod. En toen hebben we gehoord dat het gebod eigenlijk het eerste stuk van de dankbaarheid is. Waarom moet juist in het stuk van de dankbaarheid, zegt de catechismus, de wet zo scherp gepreekt worden, omdat het volk van God een zondere aard hoe langer hoe meer leert kennen en te begeerigen zou zijn naar de verlossing in Jezus. Te begeerigen naar de vergeving der zonde, te begeerigen al hun heil, al hun gerechtigheid buiten zichzelf in de Heer Jezus Christus te zoeken. Nu wel, wat laatst dat houdt u in die gerechtigheid te zoeken, de weg van het gebed. Hem zoeken, of die gerechtigheid van de Heer Jezus Christus u en meer mocht uitgewerkt worden door de Heilige Geest om in zijn wegen te gaan en zijn geboden te betrachten. Ziet u, zo dringt het gebod tot het gebed. En het gebed leidt tot het betrachten van het gebod. Hier is een cirkelgang, geliefde. Daarom is het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid. Verder, in het gebed wordt een Heere erkend. Hij is de Vader der lichten, van wie alle goede gaven zijn afdalend. En wil de Heer als zodanig ook erkend worden. En dan is het aanroepen van de naam des Heeren, de weg van het gebed, is eigenlijk ook een belijdenis waarin de Heer wordt groot gemaakt en verheerlijkt. Daarom is het gebed ook den christenen van de mens. Het gaat niet in de eerste plaats om henzelf, maar het gaat om die God die in de hemel woont en die eeuwig waardig is om gediend en gevreesd te worden. Ons ouders zouden zeggen, al was er dan geen hemel tot beloning en geen hel tot straf. Nu wil die God in het gebed door zijn volk erkend worden. En daarom mede is het gebed den christenen van de geliefde. Dat hebben ze begrepen in de dagen van Enos. U weet wel, die zoon van Adam. In zijn dagen begon men de naam des Heeren aan te roepen. Dat wil zeggen, tegenover het geslacht van Kain hebben ze hem openlijk aangeroepen. Dat wil zeggen, gingen ze hem openlijk dienen en erkennen als die God die recht heeft op een hele leven. Als die God die waard is om gediend en gevreesd te worden. En juist daarin, in het erkennen van de Heere, als de algenoegzame, is bijvoorbeeld Daniel zo zwaar beproefd geworden. Toen er een gebod uitging, dat gedurende 30 dagen geen verzoek, geen gebed gedaan mocht worden tot enige God, maar dat alle gebeden, alle verzuchtingen, alle vragen aan de koning gewijd moesten zijn. Toen begreep Daniel onmiddellijk dat met het gebed ook de eer van God gemoeid was. En dat de Heer dat van hem vroeg als het voornaamste stuk van de dankbaarheid, om die God in de vrede aan het heidense hof te blijven herkennen, ook als er levensgevaar aan verbonden was, liefde. En daarom, het was genade die hem werd verheerlijkt. Had dat goed vooropstellen, maar door genade heeft Daniel zich in dat, aan dat verbod niet gestoord, maar zoals hij gewoon was, bleef hij God erkennen. Het gebed was hem daarom van nodig. En hij bad 3 maal daags voor zijn geopende vensters. is ook duidelijk het karakter van het gebed getekend. Het gebed is ook een belijdenis. Dat God boven alle machten van deze aarde staat, geliefde. Daarom is het gebed het voornaamste stuk van de dankbaarheid dat God van zijn volk vordert. Ik zou hier nog veel meer van kunnen zeggen, maar ik moet me gaan inperken. Er is intussen nog een tweede reden waarom het gebed aan christenen van nood is. Dat is in het kort gezegd het tweede gedeelte van het antwoord 116. Daarom, omdat God zijn genade en de Heilige Geest wil geven aan hen die hem zonder ophouden met hartelijke zuchten daarom bidden en ook daarvoor danken, liefde. Ik zou hier weer een vraag kunnen plaatsen. Een vraag die misschien wel leeft bij onze jonge mensen. Klopt dat eigenlijk wel met de praktijk? Geeft de Heer nu weldaden aan die mensen die niet bidden? Geeft hij aan die mensen vaak niet veel meer dan wat hij aan zijn volk geeft? Is het niet zo dat de Heer aan mensen die goddeloos zijn van aard soms veel meer aardse en tijdelijke zegeningen geven wil dan aan zijn volk? Dingen die aan zijn volk onthoudt. Immers, hij doet zijn zon opgaan over rechtvaardigen en onrechtvaardigen, over boze en over goede regent hij, niet waar? Hij doet op aard alles schepselen en hij onderhoudt mensen en beest. Dat staat toch in de Bijbel? En daarom klopt dat nu eigenlijk wel. Dat God genade geeft aan hen die hem daarom bidden met hartelijke zuchten en hem ook daarvoor danken. Ja, geliefde, maar die zegeningen die we zo even noemden, die komen voort uit de algemene goedheid Gods. Uit die bron krijgen zelfs goddeloze mensen zegeningen met geen ander doel dan om die mensen tot bekering te leiden. Dat de goedertieren deden des Heer om hen zou bekeren. En als dat nu dat die vrucht niet draagt in het leven, als het hart onder het alles verhard blijft, dan hoef je zo jaloers niet te wezen op al die weldaad die de mensen in de tijd ontvangen. Want dan is het een schat die ze vergaderen tegen de dag van het oordeel. Nee, ik ga nog eens lezen wat in het antwoord staat. De Heer wil zijn genade geven aan hen die hem bidden. Namelijk zijn bijzondere genade, dat wordt hier bedoeld. Schuldvergevende liefde, een zaligmakende genade. Die genade die hij werkt door den Heilige Geest van u. Die genade die geeft hij aan hem die hem daarom bidden. We zijn hier bezig in het stuk van de dankbaarheid, geliefde. En daarom wordt hier bedoeld die vernieuwende kracht van de Heilige Geest. Hier wordt bedoeld het licht en de waarheid die leiden. In ontdekkende zowel als in vertroostende zin. Kortom, het gaat hier om de toepassing van de weldaden van Christus door de Geest. Die genade is het mensdom meerder waard dan het fijnste goud op aard. Weet u wie dat wist? Dat wist de dichter van Psalm 43. Ach, die maal is zo moeilijk. Psalm begint er al mee, hij ging in het zwart vanwege het leed en het verdriet wat hem aangedaan werd door mens. Hij ging in het zwart door rouw gebogen om des vijands dwingelend hij. En wat deed hij toen? Als een kind van God, hij ging in het gebed. En waar ging hij om bidden? Om redding uit zijn nood. Om redding uit zijn benarde omstandigheden waarin hij zich bevond, geliefde. Nee. Daar is zoveel niet van in die psalm. Hij bad om genade en om de Heilige Geest, zoals hij precies dat antwoord geformuleerd is. Zend, Heer, uw licht en uw waarheid, dat die mij leidt. Ja, die de Heere vrezen kunnen veel moeten missen soms. Maar die zaken hebben ze nodig, liefde. Tegenover de wet, schuld en armoede ontdekt hebben ze nodig. Meer en meer bediend te worden uit de Heer Jezus, uit zijn genade. Zowel die schuld vergevende als die heiligende genade. Het gaat hier dus in de eerste plaats over het gebed om de doorwerking van de Heilige Geest en om de oefeningen in het genadeleven. Maar toch, tussen twee haakjes, wij kunnen hier tegelijkertijd ook leren hoe dat de Heere en zijn genade door mensen gevonden wordt. Die genade geeft de Heere veelal in de weg van het gebed. Huntington heeft er reeds een boekje over geschreven. Het koninkrijk der hemelen ingenomen door gebed. Denk bijvoorbeeld, dat is natuurlijk. Denk bijvoorbeeld aan Ezechiël 36. Daar belooft de Heer kostelijke weldaden. Dat volk als het ware uit de dood tot het leven geroepen zal worden. Ik zal een nieuw hart en een nieuw geest in het binnenste van u geven. Maar de Heer zal dat geven in de weg van het gebed. Bovendien zal ik hierom van den huize Israëls verzocht worden. Dat ik het hun doe, ik kan me nog goed herinneren. Dus jaren terug, ik was al houdeling in de gemeente Vlaardingen. En zijn huisbezoek ging bij een geoefend kind van God. Ik zag er wel een klein beetje tegenaan, dat wil ik u wel vertellen. Hoewel het een eenvoudig mens was. Zo'n echte, platte Vlaardings. Ik zou zeggen, die moet je per se kennen. Nog. En toen ging ze vertellen welke weldaden de Heere aan haar ziel had groot gemaakt en vereerd. Dat was kostelijk. En als toepassing zei ze, maar ik heb ze zo niet gekregen hoor. Ik heb ze van de hemel afgebeden. Ze zegt, wat zouden wetse mensen dat zeiden? De voet tussen de deur gezet, zodat hij niet meer dicht kon. Die vrouw gedaan, ach, de Heer was ervoor gekomen met dierbare waarheden die hij in de belofte haar schonk, waar ze door de genade van de Heilige Geest houvast aan gekregen had en de troost ervan geproefd had. Maar er is de B14 niet mee opgegaan om het aan de mensen te vertellen. Nee, net als Maria heeft ze die woorden overlegd en bewaard in haar hart. Maar toen die blijdschap over dat spreken Gods was weg was, en ze de werkelijkheid als het ware teruggekeerd was, toen kwam ze tot de conclusie dat ze nog een onbekeerde vrouw was. Ja, dat is het nu juist. Dat is dat kostelijke onderwijs van de Heilige Geest, geliefde, dat hoor ik graag. Worden de mensen de arm mee, dan komen ze weer laag. Het was haar gemis. Toen miste ze alles wat nodig was tot zaligheid. Ja, maar ze had al wat genoten. Ja, maar daar ging ze nu juist mee werken. Hoe? Toen heeft ze die waarheid voor het aangezicht Gods neergelegd. En gezegd, Heer, dat heb u nog niet gedaan. Het zijn mijn woorden toch niet. Het is toch uw eigen woord, ach, gedenk aan het woord. Gesproken tot uw knecht, waarop gij mij verwachting hebt gegeven, ja, zoals in Bijbelspoor, zoals een Bijbelsvoetspoor. En in die weg heeft de Heer zich laten verbidden. Ik zeg dit tot onderwijs. Ik hoop van velen ook in ons midden, die erop mogen terugzien wat de Heer er al eens tot hen gesproken heeft. En die de vervulling van de zaken nog missen. De Heer heeft dat nu juist gesproken, geliefde. Omdat je daar nu werkzaam mee zoudt worden door de Heilige Geest. Om die zaken als het ware van God af te bidden. Dan is de weg. Bovendien, zegt Ezechiël, zal ik hierom van de huizen Jacobs verzocht worden dat ik het hun doe. En zou de Heer het dan willen geven? Oh, je moet niet zo arm van de Heer denken, mensen. Hij zei van, ik ben niet een mens, heb ik een kleine gedachte van God, maar dat mag niet. Daar onteert u de Heer zo mee. Heer Jezus, die heeft tot zijn discipelen gesproken dat het ondenkbaar is dat er een vader zou zijn hier op aarde, hoewel het een boze man was, een gevallen man, een zondaar, als zijn zoon of zijn dochter om een brood zou vragen, dat die man zo ontaard zou zijn om een steen te geven. Dat doet geen vader met zijn kinderen. Wel nu, zegt de Heer Jezus, indien dan gij die boos zijt, weet uw kinderen goede gaven te geven, hoeveel te meer zal uw vader de Heilige Geest geven, dengene die hem daarom deden. De Heer hoort het gebed. Hij hoorde die Cornelius, als hij regelmatig zijn knieën boog en smeken, ook die God van Israël zou mogen leren kennen. Hij hoorde de Paulus, die even staan was op de weg naar Damascus. Heer, wat wilt gij dat ik doen zal? Ja, de Heilige Geest en Gods genade, ze worden in de weg van het gebed geschonken. Neem het met u mee, jonge mensen, neem het mee naar huis. Brengt het in je, op je nood gespijzigd, Heer. Deed ik grote hond, onder mijn gelei vond mijn hulp en mijn woord, werd van u gehoord uit de plaats der donderen. En geeft de Heer dan altijd wat van hem wordt gevraagd? Nee, geliefde, de Bijbel die meldt ook afwijzingen. Hoog Mozes, de middelaar van het oude verbond, man die zo nabij met de Heer leefde, had tenslotte nog één wens. Dat hij het Kanaan, waarover hij zoveel gesproken had tot het volk en waarvan hij zoveel gehoord had, nu met eigen ogen mocht zien, alleen dat hij daar ook mocht binnengaan, maar dat had hij verzondigd in de woestijn. En hoe begenadigd deze man ook was, maar God wees zijn gebed af, spreek mij niet meer van deze zaak. En Paulus, hij werd gekweld door een engel des Satans die hem met vuisten sloeg, een scherpe doren in zijn vlees, en hij ging in het gebed 3 maal om ervan verlost te worden. Maar God wees dat gebed af. Maar geliefde, let u eens goed op. De Heer geeft soms meer genade om een zaak te onthouden dan in een zaak te geven. Ik denk bijvoorbeeld aan Paulus. Het werd hem onthouden. Verlost werd van die engel des Satans die hem met vuisten sloeg. Die bleef. Maar ik kreeg een genade tegenover. Mijn genade is u genoeg. En mijn kracht wordt in zwakheid volbracht. Heer, geef de genade en de Heilige Geest aan hen die hem dan harten daarom bidden. Met hartelijk zuchten, met een innerlijke drang, geliefde. En die hem ook aanhoudt aan de troon van de genade. Zoals die Canaanese vrouw bij den Heeren mocht aanhouden. En juist in dat aanhouden, daarin wordt het geloof beproefd. Dat is net als met die onrechtvaardige rechters. Dat is tot troost ook voor degene die de Heeren zoeken. Misschien dat die mensen zijn die zeggen, ja, die les die u zo even zei over dat de Heer zijn genade geeft in de weg van het gebed, heb ik wel eens meer verstaan. maar ik pleit bij de Heer. Mogelijk al zo lang om een bepaalde zaak. Maar het lijkt zo onmogelijk. Het is alsof de Heer er niet naar horen zal luisteren. Hier zou veel over te zeggen zijn. Maar de Heer Jezus heeft in hoofdzaak 2 gelijkenissen uitgesproken over het gebed. En daar komt nu de vrijmacht Gods in uit. Hoe dat de Heer handelt in een weg van het gebed met zijn volk. Eén gelijkenis overbekend. Dat is die gelijkenis van die tollenaar. Ach, die man die kwam doodbenauwd in de tempel. Zijn verzuchting uitte voor het aangezicht Gods. O God, wees mij zondaar genadig. Die heeft me niet lang op behoeven te wachten. De Heer Jezus heeft van die man gezegd. Hij ging af. Gerechtvaardigd in zijn huis. Maar nu was er nog een andere gelijkenis. En die heeft hij ook aan de discipelen voorgesteld. Om te laten zien, de Heer kan ook anders handelen. Er was namelijk een weduwe in een grote stad. In een stad. En die weduwe die dreigde onrecht aangedaan te worden. En daarom ging ze naar de rechter in die stad toe om hulp en bescherming van hem te vragen. Heer, doe mij recht tegenover mijn wederpartij. Maar die man, nog het was een goddeloos mens. Hij vreesde God niet. Hij ontzag geen mens. En daar was niets aan te verdienen. Die rechters die waren nog alles corrupt in die tijd. Daar was toch niets aan te verdienen. Die arme weduwe, hij liet ze praten. Maar hij greep niet in. Maar die vrouw kwam elke dag terug. Want de nood werd al groter en groter. En telkens kwam ze weer op zijn kantoor. Meneer, doe me recht tegenover mijn wederpartij. Die man die werd er tenslotte gezat. Hij zegt, hoewel ik God niet vrees. Geen mens ontzie. Zal ik dat mens toch maar helpen, omdat ze vandaar morgen niet komen. En mij het hoofd breken. Zo kreeg die weduwe toch hetgeen wat ze van die rechter begeerde in de weg van het aanhouden. En toen heeft de Heer Jezus de conclusie eraan getrokken. En eruit getrokken en tot zijn discipelen gezegd, dat er wel de hemelse Vader verre is van dat onrecht wat in feite die rechter bedreef. Nochtans hij haastelijk recht zou doen op het gebed desgenen die tot hem kwamen. Hoewel hij langmoedig is over hen. Dat eigenlijk betekenen wil, hoewel hij de verhoring somtijds uitstelt. Dus als hier nu mensen zijn die voor een bepaalde zaak al zo lang het aangezicht des Heeren mogelijk gezocht hebben, maar die denken, het is te vergeefs, ik heb hem mogelijk vergist, ik heb hem mogelijk in die zaak bedrogen, het is te vergeefs om de Heeren aan te roepen, dan is het dan tot bemoediging deze 2 gelijkenissen uit Gods woord vanavond herhaling van het gebed mogen meegeven tot ondersteuning en tot vertroosting op de levensweg. De Heer is vrij, omdat hij met zijn volk wil handelen, dat is waar. Maar juist in deze wegen wil de Heer zijn genade groot maken en verheerlijken. En die hem daarvoor danken. Hier komt een eigenaardige kant naar voren in zaken het gebed. Zonder danktoon is een gebed eigenlijk niet waar, niet waar. Er is altijd reden om te danken. Altijd, altijd. Als u ziet wie u bent. En als u ziet wat u waardig bent. En als u daar tegenover ziet wat de Heer in zijn algemene goedheid nog gegeven heeft. Ik zeg wel eens, mensen, dan moet je beginnen met danken. Want dan heb je meer dan je rechter hebt. En heb je meer waarop je rechter kunt doen aanspraak geld dan je verdiend hebt en waardig bent. Niet waar. Dan u, zo behoort het nu ook in het gebed. Er zijn die Gods kinderen, ze komen niet alleen met hun zuchten roep uit hun blijdschap voor uw God. Die woorden van David die zegt, wie ben ik, Heere, Heere, en wat in mijn huis tot ge mij tot hiertoe geleid. En dan worden Gods welden recht genoten, als men voor zich in den Heere verheugt. Ik moet gaan eindigen met die eerste gedachte. En ik ga u in de tweede plaats wijzen op de gestalte van het gebed. Daarover gaat het heel bijzonder in vraag en antwoord 117. Wat behoort tot zulk gebed dat God aangenaam is en van hem verhoord wordt? Eerstelijk dat wij alleen de enige ware God die zich in zijn woord ons geopenbaard heeft, om al hetgeen dat hij ons geboden heeft, te bidden van harte aanroepen. Ten andere dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig kennen, omdat we ons voor het aangezicht zijn der majesteit verootmoedigen. En ten derde dat we deze vaste grond hebben, dat hij ons gebed, niet tegenstaande we zulks onwaardig zijn, om des Heeren Christus wil, zekerlijk wil verhoren, gelijk hij ons in zijn woord beloofd heeft. Dus het gebed moet worden opgezonden tot die God in de eerste plaats, zegt hij het antwoord, die zich in zijn woord geopenbaard heeft. Die het gezegd heeft, roep mij aan in een dag der benauwdheid. En dan zal ik er u uithelpen en gij zult mij eren. Tot die God die de verzekering geeft in zijn getuigenis. Doet u mond wijd open, en zo zal ik hem met goederen vervullen. Tot die God die van zichzelf getuigt in Psalm 103. Hij is een vader ontfermd over de kinderen. Alzo ontfermt zich de Heere over degene die hem vreest. Tot die God moet het gebed geëerd worden. Gods kinderen, ze roepen niet tot een onbekende God. En hun gebed is niet iets dat blijft zweven in de ruimte, geliefde. Integendeel, het wordt opgezond tot hem die eeuwig leeft. Die God, die is en die was en die komen zal. En dan moeten ze hem, dat zegt in de tweede plaats dit antwoord, hem bidden om al hetgeen hij in zijn woord bevolen heeft te bidden. Dat houdt dus in dat er in het gebed onderwerping behoort te zijn aan wat de Heer bepaalt wat nodig is. Verder behoort er in het gebed ook te zijn een kinderlijk vertrouwen. Dat de Heer namelijk dat geven zal wat strekt tot zijn eer. En dan verder wordt er gezegd, als we om die zaken, Heer, van harte zullen aanroepen, van harte. Het gebed moet zwaar zijn, nietwaar. Het mag geen sleur zijn. Van hoeveel gebeden moet eigenlijk gezegd worden dat het een geleerd kwestie is. Horen, de Heere ziet het hart aan. En dat is nu anderzijds tot troost. Als de noden niet eens onder woorden gebracht kunnen worden, dat wij het hart aanzien. En je hoort dat die dichter die het zegt ergens. Zie, als het aan woorden mij ontbreekt, als de overdenking in mij spreekt. Vervolgens is noodzakelijk voor het gebed, ik behandel het nu maar in vogelvlucht, om de tijd wil, dat ik mijn nood en ellendigheid recht zal kennen en me voor het aangezicht van de majesteit Gods verootmoedigen. Als er geen kennis is, geen voortdurende kennis is, gaat hier over het gebedsleven van een christen. Als hier geen voortdurende kennis is van de nood en de ellendigheid, dan is er en geen verootmoediging en er is ook geen behoefte tot het gebed. U ziet het aan de mensen om u heen. De mensen die kennen hun nood en hun ellende niet. En het gevolg is, men leeft rustig alsof er geen dood en geen eeuwigheid wachtende is, geliefde. En dat geldt niet alleen mensen die in de wereld leven, maar ook Gods kinderen leven in dat opzicht wel eens zo ver van huis, omdat ze bij voortgaande ontdekking hun ellendigheid en hun nood niet recht kennen, geliefde. En daarom acht de Heer wel eens kruiswegen nodig en maakt hij het zo in hun leven dat ze buiten hem niet meer kunnen. Oh, daar is het boek dat Psalmen vol van. We komen vanavond hier van de ene zaak in de andere. Daarom van elke zaak maar een klein beetje. Als de Heer het geeft, er zijn de tijd nog eens wat meer. Maar daarom dat een mens van huis uit en ook na ontvangen genade zijn nood en ellendigheid niet recht kent, acht God kruiswegen nog wel eens nodig. En die kruiswegen die vindt eraf getekend in het boek der Psalmen, waar er een getuigenis van Luther God veilig in heel hart ziet. Zo'n kruisweg achter de Heer nodig voor die dichter van 130 die het zegt: uit de diepten roep ik tot u, o Heere. En dan moet u eens om u heen zien. Dan is het mijn ervaring zo geweest dat vele van Gods kinderen van de ene diepte in de andere diepte terecht zijn gekomen. Opdat ze hun nood en hun ellende maar recht zouden kennen, geliefde, en zich voor het aangezicht van de majesteit Gods zouden verootmoedigen. En Paulus, hij moest zijn nood en ellendigheid werken. En dan die bijzondere ontdekkende wegen van een heilige geest over hij schrijft in Romeinen 7. Ik weet in mij, dat is in mijn vlees, geen goed woont, geliefde. Alleen dan, middelijkerwijs, gaan ze bij vernieuwing. Die genade die in de Heer Jezus Christus is, zoeken. En dan is het slot van het antwoord de grond van het gebed aan. Namelijk het vertrouwen dat de Heere hoort. Niet tegenstaande wij onwaardig zijn, maar alleen om Christus wil. De eigenschap van het ware gebed is dat het opkomt uit het gevoel van onwaardigheid tegenover den Heere. Als dat gevoel van onwaardigheid niet bij het gebed gepaard gaat, is het geen ware gebed, geliefde. Dat geldt ieder die bearbeid wordt tot zaligheid. En het is goed op. Wat gebeurt er als de Heer in het leven van een mens komt? Dan gaat zo'n mens van zijn voetstuk af, we passen zich. Maar ligt die buigen en zich vernederen voor den Heer. En dat onderwijs, dat gaat nu het leven lang door. En daar hoe meer onderwezen, hoe meer genade leren kennen, hoe groter eigen onwaardigheid ingeleefd. Neem dat maar mee. En hoe kleiner voor het aangezicht Gods. Maar in dat oprechte gebed is er niet alleen het gevoel van onwaardigheid, maar is ook dat niet tegenstaande dat bochtans van het geloof, namelijk in het toegaan door de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus. Maar dat is nu het geheim van het gebed. Heeft hij rechten verworven voor een onwaardig volk? Oh, wat wordt die weg, die Christus, in die ontdekkende wegen, bij tijden en ogenblikken dierbaar, die het gezegd heeft. Oh, als ge den Vader zult bidden in mijn naam, hij zal het u geven. Stad geloof. Maar is meer beoefend mocht worden. Het is een daad van de Heilige Geest. Laten we dat eventjes goed op de voorgrond stellen, geliefde. Iemand kan het zaligmakend geloof geschonken zijn als hebbelijkheid terwijl je toch niet zelf dat geloof in oefening kan brengen. Daar blijft het volk stijl en diep afhankelijk in van de beïnvloeding van Gods Heilige Geest. Alleen door de Heilige Geest leren ze van dat geloof ook gebruik maken. Dat wil zeggen, gaat het geloof geloven? Komt dat geloof in actie? Komt dat geloof in oefening? Wordt tegenover de onwaardigheid die men bij zichzelf aanneemt, dat nogthans dat niet tegenstaande om de gerechtigheid van Christus wil beoefend. Gelooft u, geliefde, als er wat meer van die geloofsoefeningen waren, als Gods kinderen wat meer zouden staan naar de inwoning van die geest der genade en der gebed, dat het gebedsleven zoveel vruchtbaarder zou zijn. Want van hoeveel gebeden zou de Heer niet moeten getuigen, gij bidt en gij ontvangt niet, omdat gij kwalijk bidt. Heer Jezus die heeft meermalen gesproken tot iemand die in de nood tot hem kwam: u geschiede gelijk gij geloofd hebt. Maar hij heeft ook ergens getuigd: hij kon daar geen kracht doen vanwege het ongeloof. Van u is een Heere vrees. Dus beide zaken bevindelijk kennen in eigen leven. Dat er tijden kunnen zijn dat de Heer geen kracht kan doen vanwege het ongeloof. Anderzijds dat hij tot zijn volk spreekt: u geschiede gelijk gij geloofd hebt. Het volk ontvangt in de oefeningen des geloofs, naar mate zij dat geloof ook mogen beoefenen. En dan is het nog steeds zo dat in een, als er geen vat is, dan kan er ook niets gevuld worden. En als het nu maar zo'n klein vaatje is, denk u aan die weduwe die tot Elisa kwam, de profeet. Als er zo'n klein vat is, dan kan er ook maar een klein beetje olie, weet u. Wanneer je het meestal uitkomt, al van die grote holle lege vaag, die nog veel van het aangezicht des Heeren gebracht mocht worden, daar kan de Heer nu veel aan kwijtgeven. Daarin wordt ze namelijk het allermeest groot gemaakt en verheerlijkt. In de derde plaats nog een enkele korte opmerking over de inhoud van het gebed. Daarover gaat het dan in vraag en antwoord 118. Wat heeft ons God bevolen van hem te bidden? Alle geestelijke en lichamelijke nooddruft, welke de Heer Christus begrepen heeft in het gebed dat hij onszelf geleerd heeft. De Heer heeft zijn volk gekocht voor ziel en lichaam, voor de tijd en voor de eeuwigheid. Zo leert de catechismus in zondag 1. Het zal in dat het ook vanmorgen mogen onderstrepen, niet waar. Dat houdt in dat ze geheel en al voor zijn rekening leeft. En als die grote, goede herder kan en wil hij al hun noden vervullen. In al hun benauwdheid immers is hij mede benauwd. En daar is er geen nood zo groot of de Heer kan en wil erin komen, geliefde. Er is geen nood zo groot, welke dan ook in het gebed aan de Heer niet zou mogen worden voorgelegd. Waarom wekt het woord van God ons op? Laat u begeerten in alles, door bidden en smeken, met dankzegging, bekend worden bij God. Al die noden, die heeft de Heer nu zelf samengevat in het gebed wat hij zijn kerk geleerd heeft, het Onze Vader. Waarover wij vanavond uiteraard niet meer spreken gaan, want de eerstvolgende weken dat gebed stuk voor stuk gaan behandelen. Nog een enkel woord van toepassing en we gaan sluiten. Alleen de geest der genade en der gebeden hebben we vanavond gehoord, leert het ware gebed. Hij zegt de Heer, ja, dan hebben we gewoon niet precies. Het is toch maar die geest. Hè. Ik heb het tenslotte wel eens horen zeggen dat een onbekeerd mens niet bidden kan. En ik heb zelf wel eens iemand horen zeggen dat hij ook voor een onbekeerd mens niet bidden kon. Dus het is allemaal maar het werk des geestes. Ik ben wel eens bang dat deze of gene misschien ook wel in ons midden een klein beetje te veel hun oren dergelijke geluiden laten hangen. Het moet je gegeven worden. En dat ware bidden, jawel. Maar het wordt alleen maar gewerkt door de Heilige Geest, zie je. Kijk, en als je die geest nu mist, dan kun je niet bidden ook. En de mensen zijn er weer uit, hoor. Weer. Ja, rustig door. Dat is erg. Nu daalt de Heer zo laag af, dat hij in zijn woord zegt van u. En dan zeg ik het in mijn woorden. Vraag dan met je gezonde verstand om de Heilige Geest, om die geest der genade en der gebeden, voordat het voor eeuwig te laat is. Wat dacht u dat de Heer Jezus onbekeerd die mensen zomaar heeft laten gaan? Hij heeft ze aangesproken, hij heeft ze aangespoord tot het gebed. Kunnen ze dan bidden? De Heer Jezus heeft tot die mensen gezegd dat ze hun knietjes moesten buigen voor die God die zich over zijn volk ontfermt, als een vader over zijn kinderen. Ook om, jazeker, ook onbekeerde mensen heeft hij daar aangespoord en gezegd, denk aan die gelijkenis van die onrechtvaardige rechter, en gezegd, hoeveel te meer zal uw hemelse Vader de Heilige Geest geven. Degene die hem daarom bidden, zult u het mee naar huis nemen. De zaak ligt nu voor uw rekening, hoor. Ik heb geprobeerd vanavond om ook in dat opzicht van u vrij te maken, geliefden. Denk er goed aan. Verschouw u nooit achter die dooddoener, want in vele gevallen is dat zo. Maar wij men zegt, God moet het doen, het is een kostelijke waarheid. Maar de Heer zegt, bovendien zal ik hierom van den huizen jagen. Ook wat? Heb je er al eens bij nagedacht, voordat dat er niet staat huis is zelfs? Dan was hij toch weer bij de bekeerde mens terechtgekomen. Maar nou staat er, bovendien zal ik hierom van den huizen Jacob verzocht worden. Nou, Jacob, het was een begenadigd man, maar van zichzelf was hij een zondaar. Nou, nu in Jacob heeft de Heer betoond dat hij met zondaren bemoeienis wil maken. En die God zegt dat hij van den huize Jacobs, dat zou zeggen mensen die net van dezelfde familie zijn dan Jacob, evenals hij zondaar voor God zijn, die hun weg voor God verzondigd hebben, die tot die familie behoren, dat hij door die mensen gevraagd wil worden, dat hij het hun doel, geliefde. En daarom zoekt dan de Heere, terwijl hij te vinden is. En dan moet u dan om vragen, vraagt u dan maar of de Heer u grondig met uw nood en met uw ellende bekend wil maken. Dat blijft u tenslotte ook nodig in het leven van degene die Gods genade hebben leren kennen. Het leven, het is een oefenschool, liefde. Er zitten hier mensen die zijn ouder dan ik. Misschien dat ik van de week wel eens een antwoord kom. En ik heb vroeger eens een oud-christen gesproken. Hij is al lang in de zaligheid. Hij zegt, kijk, zegt hij, op onze gewone scholen gaat het zo. Dan ga je van de eerste naar de tweede en dan naar de derde. En tenslotte kom je ook nog eens een keer in de zesde klas terecht. Als je tenminste goed je bij zit. Hij zegt, op de school van de genade ga je iedere keer een klas lager. Het was een man van in de 80. Hij zegt, nou ben ik op de kleuterschool terechtgekomen. Ja, daar moet ik mijn oefeningen maken. Welke? Hij krijgt wel eens een versje op. Wat moet ik dan leren? Nou, dat gebed. Opent uw mond. Eis van mij, vrijmoeder de Heer, dan nu. Gaat dat nu eens betrachten. in de praktijk van het leven. Dat is een oefening. Hij zegt, dan moet ik wel eens terug naar school. En dan wordt er mij wel eens gevraagd of ik dat nou inderdaad ook beoefend heb. Ja, die man had er nabij leven, geliefd is. Hij zegt, en dan gebeurt het wel eens dat ik zeg, goed, nee heer. Waarom niet? Omdat ik geen zin had om het te leren. Ja, zo laag loop ik nu met Gods volk af. Ze hebben soms geen zin om hun mond open te doen tot den Heere, geliefde. Och, wat is het daarom toch nodig, geliefde, om aan den Heilige Geest te smeken. Die geest der genade en die geest der gebeden. Of dat u maar gedurig met uw dood en ellende bekend wil maken zo, dat je het er niet in uit kunt houden. Diezelfde man waar ik over sprak, die heeft wat geleden onder het lichaam der zonde en des doods, totdat hij de laatste zei. Het zal nog eens zo zijn. En de bedelaar stierf. En 2 uur later was hij in de eeuwige zaligheid zo goed uitgekomen, geliefde. Met dat volk dat de armoe beleeft. Dat onder die armoe zucht. Dat in die armoe de gerechtigheid van de Heer Jezus Christus meer en meer mag nodig krijgen. Dat is het beste leven voor Gods volk. Een behoeftig leven namelijk. Hij wordt de Heer ook het meest groot gemaakt. Als hij was een arm zondaar. En maar voortdurend en veel nodig hoogt hebben geliefde. De troon van de genade hoogkomen die dichter van Psalm 40. Schoon ik arm ben en ellende. Denkt God aan mij bestendig. Hij zijt mijn hulp, mijn kracht, mijn redder. O mijn God, bestuurder van mijn lot. Vertoef niet. Hoor mijn klacht. En daarom zegt de Heer, opent dan uw mond. Dan zal ik hem met goederen vervullen. Amen. Laten we nu samen zingen uit Psalm 81, het 12e vers. De bekende versie wat onze kinderen ook kennen, niet waar. Opent uw mond, eis van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. O, wat u ontbreekt. En wat er dan verder volgt, 12e vers van Psalm 81. Past het, Heere, de naam van uw goedheid danken te erkennen voor al wat u ons in uw huis gegeven hebt. In de eerste plaats dat u ons ondersteund hebt en krachten gegeven aan het lichaam, zoals de taak voor de eerste maal weer volledig mocht te waarnemen. Heb er ootmoedig dank voor. Heb ook dank dat uw woord nog geopend mocht worden. En de belijdenis die op uw woord is gegrond. Die zo vol van lering en van praktisch onderwijs is. Zegen het onderwijs, Heere. En stel het tot een zegen. Voor jong en voor oud. Ga nu met ons, als we deze plaats weer verlaten gaan. Breng een ieder waar u wordt verwacht. Leid ons op de onveilige wegen. Laat uw bewarende hand over ons zijn, de week die voor ons ligt. Wil niemand onvoorbereid herroepen naar de grote eeuwigheid. Maar wees ons samen vriendelijk ontfermer in de genadige vergeving der zonden. En wil ons horen om Jezus wil. Amen. Wij zingen voor elkaar het tweede vers uit Psalm 3. Psalm 3, het tweede vers. De God des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.